Goedemorgen allemaal. De afstandsbediening, zal ik die nog even... Nou, als je een Bijbel bij je hebt, dan kun je Psalm 23 opzoeken, maar ik heb hem ook aan jullie gegeven in de twee vertalingen. De afgelopen week was ik bij een oudere mevrouw uit onze gemeente. Ze is in de 80 jaar en ik bezoek haar zo 4 keer in een jaar. Ze zit in een verpleegtehuis. Ze is dementerend. En elke keer als ik bij haar ben, dan pak ik een fotoboek. En aan de hand van haar fotoboek komen er dan dingen uit het verleden naar boven. En ik lees ook elke keer een stukje uit de Bijbel. En dan zeg ik altijd in het gesprek, we gaan nu een spelletje doen. En dan lees ik Psalm 23 voor. Ik heb het ook al bij andere psalmen geprobeerd, maar daar werkte het spelletje niet. Maar bij Psalm 23 werkt het spelletje altijd. Dan begin ik Psalm 23 voor te lezen. En dan houd ik altijd even de laatste paar woorden van een zin, zeg ik dan niet. En zij vult ze altijd in. Heel de psalm door en dan zie ik haar ogen glinsteren. En net wat ik zei, ik probeer het ook wel eens bij psalm 1, ook wel redelijk bekend. Maar het lukt het niet, maar bij deze psalm werkt het spelletje altijd en ze wordt erdoor geraakt. Nou, wat is nou het geheim dat zoveel mensen troost en kracht vinden in psalm 23? Als je teruggaat in de geschiedenis, in de catacomben van het Romeinse Rijk, waar de eerste christenen in het geheim bij elkaar kwamen, dan is daar al een prentje te vinden, niet met Jezus als koning, nee, maar Jezus als herder. Dus in die vroege kerk, onder de gebouwen, zie je al zo'n prentje. En door alle eeuwen heen is het Psalm 23... die ontzettend veel mensen heeft aangesproken. Op begrafenissen, op huwelijken, in ziekenhuizen. Het lijkt wel tijdloos. En elke keer worden mensen er op een of andere manier door geraakt. En vandaar dat ik vandaag bij Psalm 23 stil wil staan. En ik wil er met jullie een aantal pareltjes uithalen. En er zitten waarschijnlijk veel meer pareltjes in dan dat ik eruit haal. Maar ik wil het bij deze parels houden. Ik ben daar van de week opnieuw, heb ik deze psalm tot me genomen. En ook naar aanleiding van het bezoek van die mevrouw, denk ik van, wat is dat toch een rijke psalm. We gaan hem eerst eens samen lezen. En ik hoop dat een paar van die pareltjes die er vanmorgen uitkomen, dat die jou ook raken. Ik lees hem voor uit de Nieuwe Vertaling. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Nou, als je een Bijbelgedeelte gaat onderzoeken, dan is het altijd goed om eerst naar de context te kijken. En daar komt gelijk ons eerste pareltje naar boven. Want als je Psalm 22 bestudeert, dan zijn de meeste uitleggers er eigenlijk wel over eens dat Psalm 22 gaat over het lijden van de Heer Jezus. De psalm begint ook al met: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En je zou eigenlijk kunnen zeggen, Psalm 22 is de deur naar Psalm 23. In Psalm 22 kom je op Golgotha uit. En als je je inleeft in die psalm, dan zie je hoe de Heer Jezus geleden heeft aan het kruis voor de verkeerde dingen die wij hebben gedaan. En hoe diep die is die gegaan. Zelfs dat hij van God verlaten werd. Dat lees je allemaal in Psalm 22. En dan kom je na Golgotha, kom je als het ware in het hier en nu en gaat het over je relatie met God. Over je omgang in het dagelijkse leven. Het dagelijkse leven met zijn up en zijn downs. Kom je in het hier en nu. Maar als je dan een stap verder gaat naar Psalm 24. Dan heeft de kerk van alle eeuwen heeft gedacht dat Psalm 24 ook gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Als je bijvoorbeeld kijkt naar vers 7. Daar staat, hef o poorten uw hoofden omhoog, verhef uw aloude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Of in vers 9, de koning vol majesteit wil binnengaan. En de kerk van alle eeuwen heeft gedacht, dit gaat ook over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus is in de hemel. En de gelovige mensen die mogen na dit leven hun intrek nemen bij de Heer Jezus in de hemel. En Psalm 23 is dus in het hier en het nu. Psalm 22 is de deur. Geloof je werkelijk in de Heer Jezus? Ben je bij het kruis geweest? Weet je van die vergeving? Heb je jezelf toegeëigend? En uiteindelijk, als je dat dan gedaan hebt en elke dag leeft met de Heer, dan is er uiteindelijk ook die deur naar de hemel. Psalm 24. Nou, dat is het eerste pareltje. En als je een stuk uit de Bijbel bestudeert, dan is het goed, dan is eigenlijk stap 2. Stap 1 is de context. Stap 2 is eigenlijk altijd de structuur van de pericoop, van de psalm, van het gedeelte wat je leest. En mensen in die tijd hebben niet zomaar dingen opgeschreven. Nee, er is vaak ook heel diep over nagedacht. En in heel veel gedeeltes zijn gigantische mooie structuren te vinden. En ook in deze psalm. Deze psalm, die heeft 55 woorden. En 55 woorden is in het Hebreeuws een getal van de volheid. En in het centrum van de psalm, precies in het midden, daar staan drie Hebreeuwse woorden. En dat zijn de woorden, want u bent bij mij. Er staan 26 woorden voor en 26 woorden achter. Want u bent bij mij. Dat is het centrum van de psalm. En dat is denk ik ook het geheim waarom zoveel mensen geraakt worden door deze psalm. Want op een of andere manier, als mensen deze psalm lezen, dan ervaren ze Gods nabijheid. Dat God in alle omstandigheden aanwezig is. U bent bij mij. En de naam van God wordt in deze psalm 2 keer gebruikt. En God heeft heel veel verschillende namen, maar in deze psalm begint het met de naam van Yahweh en het eindigt met de naam van Yahweh. De Heere is mijn herder. En aan het eind staat er, ik keer terug in het huis van de Heer. En als je dan nadenkt over wat de betekenis is van Yahweh, dat betekent, ik zal er zijn. Dus de psalm is omklemd door ik zal er zijn, door Yahweh. En het komt ook in de kern terug. Ik zal er zijn. Dus in deze psalm proef je dat God in alle omstandigheden bij ons wil zijn. Nou, verder is het nog goed om te weten, als we bij de structuur stilstaan, dat er twee metaforen worden gebruikt. Vers 1 tot en met 4, daar vertelt David over God als herder, als zijn herder. En vers 5 tot en met 6, daar wordt God geschilderd als gastheer. Nou, dan gaan we terug naar de volgende parel. Als je deze psalm leest En ik heb dat verschillende keren gedaan. En ik heb eens onderstreept hoeveel keer er staat ik, mij of mijn. En in het Hebreeuws is dat 17 keer. Voor zo'n korte psalm, 6 verzen, heeft David het 17 keer over zichzelf. Deze psalm is heel persoonlijk gekleurd. Het is, de Heere God is David zijn persoonlijke herder. Het is niet zomaar een abstract verhaal over een herder. Nee, het is zijn herder. Vandaar 17 keer in zo'n korte psalm. En als je kijkt naar schapen, ik heb het er nog eens op nagelezen de afgelopen week. Maar er zijn in onderzoeken naar voren gekomen dat schapen, dat die 200 gezichten kunnen onthouden. Dat na 8 jaar tijd, dat ze nog steeds 200 gezichten kennen. En er zijn ook tests uitgevoerd dat schapen ook echt, als iemand met ze praat en de naam van het schaap noemt, dat er echt herkenning is. Dat is niet zomaar een leuk verhaaltje, maar dat is ook echt getest in de praktijk dat het zo werkt. Dus David kent echt de Heere God. Heel lang geleden werd er eens een schoolreunie gehouden. Een aantal klasgenoten hadden elkaar al 30 jaar niet gezien. En ze wilden graag elkaar weer eens ontmoeten. En dat deden ze door middel van een reunie en gezellig met elkaar. En op een gegeven moment hadden ze een aantal uren bij elkaar gezeten. En in dat gezelschap zat een dominee en een acteur. En op een gegeven moment zeiden die mensen, we willen wel eens wat zien dat je acteur bent. Zou je iets kunnen voordragen? En dat gebeurde. En toen zei die dominee, toen zei die acteur een beetje spottend, ik doe het alleen als de dominee het ook doet. Nou, die was akkoord en deze acteur ging Psalm 23 voordragen. En hij deed dat heel theatraal, met zijn handen en met hele mooie accenten. En nadat hij dat gedaan had, was er volop applaus van zijn oud-klasgenoten. En toen was de dominee aan de beurt. En hij deed zijn bijbeltje open en op een hele eenvoudige manier las hij de psalm voor. En nadat hij dat gedaan had, klonk er geen applaus. Maar het was doods en doodstil. En toen zei de acteur, ja, ik ken de psalm, maar hij kent de herder. En het is zo mooi als je dat vandaag ook ervaart in je leven. Dat je God, de herder, kent. Dat het allemaal niet iets abstracts is, maar net zoals in David zijn leven, dat het zijn herder is. God wil onze herder zijn. Dan gaan we naar het vierde pareltje. Luther die zegt van het Oude Testament dat Christus op elke bladzij op ons afkomt. En ik geloof dat ook. Ik geloof dat overal in de Bijbel de verrekijker op Christus staat. Dat hij het grote middelpunt is van het woord van God. En als er dan staat in vers 1, de Heere is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dan hebben vele uitleggers die lezen dat Christocentrisch. Dat je hier, dat je dit kunt zeggen als je Christus in je leven hebt. Als je gelooft in zijn liefde, in zijn genade, in zijn vergeving. Als je gelooft wat je in hem allemaal hebt ontvangen, dan kun je zeggen, het ontbreekt mij aan niets. En het Nieuwe Testament zegt immers niet voor niets dat de herder, Jezus wordt er ook de herder genoemd, en dat hij leven geeft in overvloed. Een aantal jaren geleden, ik was toen voorganger in Meppel, toen kwam er eens een keer iemand op het podium, die was met Compassion op reis geweest. En die was ook ergens in een Afrikaans land geweest. En op een gegeven moment had hij ook een hutje bezocht waar een vrouw leefde met een aantal kinderen. En in dat hutje was niets van waarde te ontdekken. Een dekentje op de grond waar ze op sliep. Maar het was een tochtig hol, om het zo te zeggen. En een paar oude pannen. En voor de rest stelde het eigenlijk niets voor. En toen raakte die gefascineerd. Want hij zag daar aan het tentdoek van de hut, daar zag hij een schilderijtje met deze tekst. De Heere is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hoe kun je dat zeggen? Als je amper te eten hebt, als je amper rond kunt komen, als je niet weet hoe je morgen je mond moet vullen, je maag moet vullen, hoe kun je dat dan zeggen? Deze vrouw had haar blijdschap gevonden in Christus. Marion en ik die hadden het er gisteren toevallig ook even samen over. Want als je nou leeft in dit leven en soms dan gaan er ook al mensen waar je bent mee opgetrokken, die gaan heen. En je oudere mensen verliezen steeds meer mensen, want iedereen gaat toch op een gegeven moment dood. Als je dan wat over het leven nadenkt, dan zou je kunnen zeggen opgaan, je wordt geboren, je blinkt een aantal jaren, je maakt carrière en je geniet en uiteindelijk verzink je weer. En is dat dan het leven? Is het leven niet meer dan dat? En ik geloof dat als je de Heer Jezus kent, als Hij je herder is, als Hij je vriend is, als Hij je maat is, als Hij degene is die voor jou aan het kruis gehangen heeft, als Hij degene is die je eeuwig leven geeft, als Hij degene is waar je met al je zorgen, met al je verdriet naartoe kan gaan, als je dat gelooft, dan geloof ik dat je rijk bent in Hem. Hoe je verdere leven er soms ook uitziet, hoe diep de dalen soms ook zijn, ik geloof dat je dan heel rijk bent in Hem. Er is meer dan opkomen, blinken en verzinken. De rijkdom ligt in Christus. Dan gaan we naar het volgende pareltje. Als je dan Psalm 23 verder leest, dan staat er in vers 2. Hij laat mij rusten in groene weiden. Voert mij naar vredig water. Rustig kabbelend water. Ja, in Israël kan het ook heel hard regenen en dan kan het water in die wadi's naar beneden komen met een rotvaart. Nou, dit was een stukje rustig en vredig water. En die schapen die hadden de hele ochtend, hadden ze als het ware gras gegeten. En om 12:00 kregen ze water en toen werden ze gedwongen om te gaan liggen. Hij laat mij rusten. Want soms willen wij niet rusten, soms willen we doorgaan en doorgaan en doorgaan. Maar de coronacrisis dwingt ons tot rusten, dwingt ons tot bezinning. De trein is even stil komen te staan. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. En hij geeft mij nieuwe kracht. Maar hier denken vele uitleggers, en ik ook, dat het hier gaat over dat het verwijst naar het woord. Verwijst naar de Bijbel. Dat het lezen van de Bijbel, dat je dat verkwikt, dat je dat nieuwe kracht geeft. Als je ook een paar bladzijden terugkijkt in Psalm 19, vers 8, dat is een loflied op de wet, en daar wordt hetzelfde woord genoemd. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht, die verkwikking voor de mens. Een schaap heeft een extra maag, ook wel pens genoemd. En als die de hele ochtend gegeten heeft en hij ligt daar rustig, de herder zorgt dat hij rust neemt, dan komt al dat voedsel weer naar boven en dan herkauwt hij het. Wij hebben het zo nodig om dagelijks dat boek van God te pakken. En ik heb ook wel eens een tijdje in mijn leven dat ik het oversla, dat ik vooral de krant lees en televisie kijk en dat het er een tijdje bij blijft. Maar ik merk vaak dat het zo'n zegen is als ik de keus maak om 's ochtends vroeg eerst naar dat boek te grijpen, ergens op te gaan kauwen en dan geeft het verkwikking. En dan kan het zomaar later op de dag, kan zoiets wat je hebt ontdekt, kan zomaar terugkomen. En dat kan je dan helpen om de dag door te komen. We hebben die verkwikking van het woord van God zo nodig. We hebben het zo nodig om te herkauwen. Het gaat er niet alleen om dat je heel veel weet, maar het gaat er ook dat wat je leest, dat door je heen gaat. Dat je dat herkauwt, dat je dat eigen wordt. En dan staat er in hetzelfde vers, en die lees ik even uit de herziene Statenvertaling, want daar is het beter vertaald in vers 3. Dan staat er: Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. In het spoor van de gerechtigheid. Nog even terug naar het begin. We hebben gemerkt dat Golgotha de deur is naar een persoonlijke relatie met God. We hebben tegen elkaar gezegd dat je alles in Christus bezit. We hebben tegen elkaar gezegd dat het goed is om verkwikt te worden door het woord. En als dat dan gebeurt in je leven met vallen en opstaan, dan mag je ook doen wat hier staat. Dan mag je ook het verschil maken in deze wereld. En wat hier bedoeld wordt, is het doen van gerechtigheid. Dat je het verschil maakt. En we leven in een, als ik het zo mag zeggen, in een heftige samenleving. Wij hebben sinds kort een hond. En een prachtige hond. Ik wist niet dat ik van honden kon houden. Maar dat heb ik ook weer ontdekt. En ik ga dus regelmatig met de hond uit. En ik heb keurig van die zakjes bij me. En elke keer als die ergens gepoept heeft, dan ruim ik dat op. En dan gooi ik dat weg. En ik zie zoveel mensen om me heen die het gewoon overal laten liggen. En dan denk ik van, in wat voor samenleving leven we? Of u heeft misschien 2 weken geleden ook wel gehoord, het openbaar vervoer, dat er voor de coronacrisis was er 1% van de mensen wat niet betaalde. En nu met de coronacrisis, als mensen van achteruit in mogen stappen, zijn er 20% van de mensen die steelt. 20% van de mensen die gaan in zo'n bus zitten en betalen niet. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. In zo'n samenleving leven we dus schijnbaar. En dan staan wij voor de uitdaging. Mensen die geraakt zijn door Christus. Mensen die geraakt zijn door het woord. Mensen die verkwikt worden door het woord. Mensen die veel hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Dan staan wij voor de uitdaging om gerechtigheid te doen. Om integere mensen te zijn. Om het verschil te maken in deze wereld. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan Jozef. In Genesis 49, daar staat van deze prachtkerel. Genesis 49, vers 22, daar staat: Een vruchtbare wijnstok is Jozef. Een vruchtbare plant bij een bron. Dus hij was ook geworteld in God. En dan staat er: Met ranken die reiken tot over de muur. Dat is overdrachtelijk bedoeld. Hij was geworteld en er was zegen in zijn leven. Hij deed recht, hij was integer. En het was te zien aan alle kanten. De ranken gingen als het ware over de muur. En is dat ook zo in jou en in mijn leven? Maken we het verschil? Of stoppen we ons alleen maar vol met het woord van God? Laten we ons verkwikken en verkwikken en verkwikken? Maar maken we vervolgens het verschil niet in de samenleving? Het is zo belangrijk dat er een spoor van gerechtigheid om ons heen hangt. Dat mensen het aan ons zien. En niet ter ere van onszelf, staat er dan, maar tot eer van zijn naam. Als we dan kijken naar vers 5, vers 4 kom ik zo nog op terug. Vers 5, daar zien we de Heer als gastheer. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Nou, hier wordt beeldende taal gebruikt voor een tijd die nog komen moet. Toen het volk Israël door de woestijn liep, toen werd er ook taal voor Kanaan gebruikt van overvloed. Van mooie druivenbomen. En dat alles daar goed zou zijn. Nou, hier wordt taal gebruikt die eigenlijk al vooruit wijst naar de tijd van het koninkrijk. En de tijd van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Uiteindelijk, in de toekomst gezien, komt er een tijd van weelde en van overvloed. Van een mooi klimaat, van woestijnen die bloeien als een roos. Van mensen die niet meer ziek worden. Van een totaal andere wereld. En daar zijn we naar op weg. En in deze psalm wordt dat uitzicht ook al geboden. En vandaar dat je op begrafenissen ook vaak deze psalm leest. Er is uitzicht voor ons. Er is meer dan alleen het leven hier. En dan het volgende pareltje, dat lezen we in vers 6. Aan het eind van vers 6, daar staat: ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. En hier wordt de tempel bedoeld. David verlangt ernaar om naar de tempel te gaan. En om naar de tabernakel te gaan. En om daar God te ontmoeten. En hier zie je weer de kern van de psalm terugkomen. David verlangde naar de tegenwoordigheid van God. Want hij wilde altijd bij God zijn. In de tegenwoordigheid van God zijn. En weet je, en wij mogen nu in deze nieuwtestamentische tijd, mogen voor de tempel de gemeente invullen. De kerk. En aan de kerk zit een bijzondere belofte verbonden. De Heer Jezus zegt in het Matthäus evangelie, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in jullie midden. Natuurlijk woont God in je door de Heilige Geest, maar op een of andere manier is die meer aanwezig als er twee of drie samen kerk zijn. Als het woord open gaat, als er avondmaal gevierd wordt, dan is hij op een of andere manier heel intens aanwezig. Dat belooft het woord. En dat mogen we ook geloven. En het is zo goed dat we weer bij elkaar gaan komen. En ik merk het in Enkhuizen dat het best lastig is. Veel mensen durven niet naar de kerk te gaan, zijn bang voor het coronavirus. Ik merk ook in Enkhuizen dat sommige mensen stoppen met hun taak. Het half jaar niet naar de kerk gaan heeft soms wat stilletjes aan, wat verwijdering gegeven. Mensen zijn misschien iets makkelijker geworden. Mensen zijn er soms wat van afgegroeid. En dan zegt David hier dat hij verlangt om samen met anderen in de tegenwoordigheid van God te zijn. Het is zo goed om samen kerk te zijn. En God wil daarbij op een bijzondere manier aanwezig zijn. Dan zijn we alweer bij pareltje 9 gekomen. Daarvoor lees ik vers 4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Als iemand jou schaapachtig aankijkt, dan bedoelen we daarmee een beetje dommig. Nou, schapen zijn toch niet echt dommig, maar wat schapen vooral zijn, dat is angstig. Schapen zijn angstig. En schapen hebben ook heel weinig afweer. Ze hebben geen slagtanden, ze hebben geen klauwen, ze hebben geen horens. Ze zijn heel kwetsbaar. En als mensen lijken we op schapen. We hebben opnieuw het afgelopen half jaar ontdekt: het leven is niet maakbaar. We hebben het niet in onze vingers. We zijn kwetsbaar. Er hoeft maar iets te gebeuren of er van alles stort in elkaar. De economie, de gezondheid van mensen. We zijn kwetsbare mensen. En deze psalm wil ons laten zien hoe ook je leven dan gaat, hoe kwetsbaar je ook bent, blijf op mij vertrouwen. Ik ben bij je. En dat dal wat hier wordt bedoeld, daar wordt een dal bedoeld, een smal dal met overliggende rotsen, waar het donker is, waar dieven en rovers zijn en waar het gevaarlijk is. Soms is het leven gevaarlijk. En in die omstandigheden is hij erbij. en wil hij moed geven door de stok en die staf van die herder. Nou, wat zijn nou die stok en die staf? Nou, die stok, dat is een stok waar aan het eind van zo'n stok zat een, als het ware, een soort harde sinaasappel van ijzer. En daar kon zo'n herder mee gooien. Want als er dan een wild dier aankwam, dan kon hij daar zo mee gooien dat hij dat dier ook doodgooide. En 's nachts, als die schapen bij elkaar kwamen in de kooi, dan was die herder, die bevond zich in die deur en die had die stok naast zich. En als het dan gevaarlijk werd, dan kon hij met die stok uithalen. Dus die stok die gaf bescherming. En die staf die kan je vergelijken met een wandelstok. Aan het eind van die wandelstok, daar zit zo'n ronde cirkel. En als dan zo'n schaap over het ravijn hing, dan kon je hem heel teder, zo'n schaap terugtrekken. Dat hij weer bij de herder was. En zo is God in ons leven. God die wil ons beschermen. En niet dat daarmee, dat betekent dat er daarmee geen moeilijke dingen kunnen gebeuren. Maar hij wil ons beschermen. En hij zal ons nooit verlaten. En hij wil ons dicht bij de Heer Jezus houden. En soms dwaal ik af. En soms denk ik het zelf beter te weten. En wat ben ik dan blij dat God zo genadig is. Dat hij me als het ware weer erbij trekt. Kees, lees nou dat woord weer. Kees, wees nou weer met de Heer Jezus bezig. Dat is echt de beste weg. En elke keer haalt hij me er weer bij. Hij laat niet los wat hij in mensen begonnen is. Hij is zo vol genade en vol liefde. Hij blijft mensen achtervolgen met zijn genade. Hij laat ze niet los. Zo is God. En dan zegt het eind van de psalm: geluk en genade volgen mij al de dagen van mijn leven. In het Hebreeuws staat daar het woord wat vertaald is met genade. Daar staat geset en dat betekent goedheid en goedertierenheid. God heeft het beste met ons voor. Er was eens een bekende golfer, Arnold Palmer. En die was een aantal jaren geleden, had hij een demonstratietoernooi gegeven in Saoedi-Arabië. En de koning van Saoedi-Arabië was heel erg onder de indruk van hem. En die kwam zo aan het eind van het demonstratietoernooi, kwam die op hem af. En die zei, ik wil je een cadeau geven. Maar deze man was al vele malen miljonair, dus die zat daar niet op te wachten. Maar er werd tegen hem gefluisterd, nee, je moet wel iets noemen, want anders is die man beledigd. En toen zei die man, geef mij maar een golfclub. En de kenner, ik ben geen golfer, dus ik weet het niet. En ik heb het ook gelezen, maar de kenner die zegt dat de golfclub, dat het eigenlijk ook golfstick kan betekenen. Dus de volgende dag kwam die koning met eigendomspapieren. En hij kreeg een heel groot terrein van 36 holes en met bomen en gebouwen. Dat kreeg hij als cadeau. En hij had eigenlijk alleen maar om een golfstick gevraagd. En zo wil deze psalm ook duidelijk maken aan David en aan ons. Je mag blijven vragen aan God. Hij heeft de intentie om ons te geven. We hebben een dochter. En de meeste van jullie die weten daarvan en die leven ook mee. En sommige van jullie hebben daar ook geld gegeven, zodat ze naar Duitsland kon om geholpen te worden. Nou, het gaat momenteel iets beter met haar. Maar het ergste, vond ik, en vind ik voor haar, is niet alleen de ziekte, maar de eenzaamheid waar het mee gepaard gaat. Als je al jaren niet naar school kan gaan, je wordt niet uitgenodigd op feestjes. Laatst was ze jarig en haar grootste verdriet, haar opa en oma, die kwamen natuurlijk wel. En wat andere familieleden. En er wilden ook wel wat oudere gemeenteleden komen. Maar ze was zo verdrietig, want ze had geen vriendinnen meer. En Marion die bidde, ook al heel lang, dat ze ook gewoon normale vriendschappen mag krijgen. En zomaar uit het niets, de afgelopen weken, kwam er een meisje in haar leven van dezelfde leeftijd. En daar is ze nu mee aan het optrekken en ze mee aan het zwemmen. En ze komt misschien zo weer meer in een groep terecht. En zo zie ik, want ik geloof dat God betrokken is bij ons leven en bij jouw leven en bij het leven van mijn dochter. En ik heb haar jaren om gevraagd, Heer, geef haar toch ook contacten, gelijkwaardige contacten. En ik zie iets ontstaan. En dan ben ik God dankbaar. En in de Bijbel staat ook dat hij meer wil geven dan wij bidden of denken. En natuurlijk hebben wij God niet aan een touwtje en kunnen we hem niet besturen. Maar hij wil hier wel zeggen, geluk en genade volgen mij. Vraag maar, want ik hou van je en ik ben betrokken met je. Vraag maar, want ik heb het beste met jou voor. Hij laat je niet los. Ik heb jullie een aantal parels proberen te tonen uit deze psalm. We gaan nu naar een heel mooi lied luisteren, waarin ook de kern van deze psalm weer terugkomt. Ik zal er zijn. Dat is de kern van deze psalm. Ik zal er zijn in alle omstandigheden. En ik wil je vragen om, als je naar dit lied luistert, om nog eens na te denken. Welk pareltje voor jou treffend is en welk pareltje jou pakt. Amen.